Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de diaconie. Deze week worden de kopijen voor het kerkblad weer verwacht. Zondag zal dominee A. Hoekman van Alf van der Rijn voorgaan en wij zelf hopen Alf van der Rijn voor te gaan. Volgende week zondag zal er geen zondagsschool zijn. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. 98, het vierde vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen uit Psalm 75, het vierde vers. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. Daarna open wij Gods woord in het boek der psalmen en lezen met elkaar psalm 2. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen psalm 75, het vierde vers, en daarna lezen wij psalm 2.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. en bedenken de volken ijdelheid. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient den Heere met vreze en verheugt u met beving. Kust den zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de lofzang van Hanna, 1 Samuel 2. En nu de versen 9 en 10. De laatste versen van haar lofzang. 1 Samuel 2, de versen 9 en 10. Waar wij het woord van God lezen. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht. Die met de Heere twisten, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einden der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de horen zijns gezalfden verhogen. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen aan de Heere opdragen de broeder W. Zoet, die in de afgelopen week een galblaasoperatie moest ondergaan. Wij dragen ook Corina van 't Hul aan de Heere op, die afgelopen week een acute blinde darmontsteking kreeg en geopereerd moest worden. En deze week zal broeder G. Westrink aan een liesbreuk moeten worden geholpen. Laat ons bidden. Heere, geef het ons toch te geloven. Echt te geloven. Wat we samen hebben gezongen. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Want dat staat te gebeuren. En geef ons daarbij te geloven, God is rechter, die het beslist, die als alleroppervoogd, deze vernedert, dien verhoogt. En dan zal het erop aankomen, Heere, aan welke kant wij zullen staan. En nu zijn we in het heden der genade. We staan nog voor die grote ontmoeting met U. En hier aan deze kant van het graf moet de beslissing vallen. En die zal ook vallen, Heere. Want opnieuw gaat U de sleutel van het hemelrijk bedienen. En wie zijn uw knechten om dat te kunnen doen? Maar Heer, u hebt ze geroepen om niets anders te zijn dan de stem van u. Zoals we gisteren hebben gehoord, toen dominee Egas werd bevestigd in Damwoude. Niets meer dan uw stem. En de rest doet u. Heere, wilt u dan in ons midden zijn? Ook deze dag. Zie de jongens en meisjes toch. Zie onze jongeren toch. Zie onze ouderen toch, Heere. U weet toch hoe het ligt in het hart. U weet of wij door genade tot de gunstgenoten van God mogen behoren, zoals Hanna. U weet ook als we nog moeten, dat we nog behoren bij die goddelozen, die nog steeds twisten met de Heere. Heer, en als dat laatste het geval is, zou u dan alsjeblieft willen komen, want dit is het wonder, goddelozen worden met God verzoend. Voor een goddeloos in het heden der genade is er nog een mogelijkheid om zalig te worden. O Heere, dat de schrik des Heren zou mogen bewegen tot het geloof, dat de liefde van Christus dringen mag, zou u alsjeblieft in ons midden willen zijn, dat u weet het, Heere, wie er nog voortleeft als een goddeloze. En wat zal het vreselijk zijn om als een nette goddeloze, die altijd onder het woord van God verkeerd heeft, die zo nabij de zaligheid gebracht is, bij wie u zo na aan het hart het woord der verzoening gelegd hebt, om alsnog voor eeuwig zonder bruiloftskleed in de buitenste duisternis geworpen te moeten worden. En dan zullen we nooit, Heere, nooit u de schuld kunnen geven. Maar dan zal het al in alle eeuwigheid branden, in ons geweten, in ons hart. Had ik maar geluisterd naar de liefdevolle stem des Heren. Maar het is te laat, eeuwig te laat. Heere, wilt u ons daar alsjeblieft toch voor bewaren? En maak degene die nog steeds zo'n goddeloze zijn, een gunstgenoot van u. En wilt u daarom de noodzaak van de waarachtige bekering op het hart leggen, Heere. In het hart drukken, opdat we onrustig worden en niet zullen rusten, voordat we het mogen weten als een arme schuldige zondaar, gewassen te zijn in het dierbare bloed van Christus. Want dat zijn uw gunstgenoten, over wie uw goedheid zich in het bijzonder uitstrekt. Dat zijn degenen van wie u gezegd hebt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Heere, wilt u dan zo in ons midden zijn? En ook uw kinderen gedenken in de strijd van het leven, als er zoveel gevaren en vijanden loeren op hen, dat ze vertroost mogen worden met de woorden van Hanna. De Heere zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren, ja, bewaren tot in der eeuwigheid. En zo dragen we elkaar weer aan u op, Heere, zoals we naar uw huis zijn gekomen of thuis mee mogen luisteren. U kent alle zorgen, u kent alle smart en verdriet. U kent degenen die zo bedroefd zijn, die zo het gemis van een geliefde moeten inleven, elke keer weer opnieuw. Gedenk dan de rouwdragenden in ons midden. U kent ook de zieken, de langdurig zieken, als we al heel lang medicijnen moeten slikken. Heere, wilt u dat uit genade zegenen? Gedenk degenen, Heere, die onderzoeken gehad hebben en die staan voor onderzoeken. Dat geeft toch altijd weer zoveel spanning. Wat zal er uit de uitslagen naar voren komen? O Heere, dat we al die dingen in uw hand mogen leggen. Ik wil u hartelijk danken dat broeder Zoet door de operatie heen mocht komen. Heere, hij kreeg een aanval vanuit zijn galblaas en toen moest hij geopereerd worden. Hij heeft veel pijn gehad, Heere, en u hebt u hem door de operatie willen heen leiden. Wilt u verder met hem optrekken? Elke keer schudt u aan de levensboom. O Heere, dat beseft hij goed, en dat hij zijn hulp en kracht alleen van u mag verwachten, en dat hij in al zijn vragen, noden en zorgen tot u elke keer de toevlucht mag nemen. En zoudt u zich over hem willen ontfermen en tot zijn ziel willen spreken, ik ben uw heil alleen. En ook Corina van 't Hul moest afgelopen week plotseling naar het ziekenhuis, omdat ze een acute blinde darmontsteking kreeg. Ze moest ook geopereerd worden. Dat is niets, Heere. En zo ervaart zij dat ook. Al is het misschien voor de medische wetenschap een kleine ingreep, ze moest het toch maar ondergaan. En we hebben het tegen elkaar gezegd, wat is de mens broos. Heere, wat komt er dan op aan? En dat wij een gebroken en verslagen van hart worden, die door u genezen wordt, door dat dierbare bloed. Geef dat zij dat mag kennen. En als ze nu thuis verzorgd wordt door haar ouders en genezen moet, Heere, wilt u zich over haar ontfermen. We dragen ook onze oude broeder, G. Westrink, aan u op, die deze week naar het ziekenhuis zal moeten voor een liesbreukoperatie. Heer, u kent ook zijn weg en wandel. U weet ook hoe het met hem is, hoe zijn gedachten er soms zo verward kunnen zijn. En dan moet hij naar het ziekenhuis, Heer, wilt u met hem gaan. En dat hij zichzelf mag leren overgeven aan uw trouwe zorg. En dat hij mag beseffen dat hij naar het ziekenhuis zal gaan als onder de vuur en de wolkenlom. Wilt u geven dat hij door deze ingreep heen mag komen. Gedenk hem ook op deze uw dag, als hij wellicht mee mag luisteren. En wilt u spreken tot zijn ziel. Heere, zo wacht het alles op uw zegen. Wilt u uit louter genade op ons neerzien, als we zo samen zijn. Wilt u de Satan op een afstand houden, ja, alles wat ons kan hinderen, wilt u dat wegnemen. En dat het woord zijn loop mag hebben. En dat er in dit uur, wanneer het woord gepredikt wordt, wonderen mogen gebeuren. Dat zondaren zalig mogen worden. Heere, wilt u dat uit genade schenken? U bent toch God de Almachtige. Doe het dan om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Wij gaan samen zingen uit Psalm 68, de versen 1 en 2. De Heere zal opstaan tot de strijd. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 1 en 2. kader van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 89 en daarvan het negende vers dat eindigt met de woorden: Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden en hem met heil gezalfd aan mij en het rijk verbonden. 89, het negende vers. Geliefde gemeente, in zondag 19 van de Heidelberger Catechismus, daar vraagt onderwijzer aan zijn leerling wat voor troost hij heeft ontvangen uit het geloof in de wederkomst van Christus. En wat mag de leerling dan antwoorden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Kent u die troostrijke verwachting van Christus' wederkomst? Staat u wel eens op de uitkijk? Gewoon letterlijk voor het raam. Een kijkje omhoog, naar dat wolkendek, of naar die schitterende blauwe lucht, met een hart dat echt vervuld is met verlangen. Heeft de Heer je op dat plekje wel eens horen zeggen: Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Wie die verwachting bij tijden mag kennen, kent ook het hartelijke gebed: uw koninkrijk komen. Want die twee dingen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoe zouden de ware gelovigen hun koning kunnen verwachten als zijn rijk nog niet voltooid is? Hoe zouden Gods kinderen kunnen roepen: Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk, als zij zien dat zijn huis nog niet vol geworden is? Kunnen ze dat dan weten? Ja, in zekere zin wel. Want zolang Christus nog niet teruggekomen is op de wolken des hemels, is zijn werk nog niet voltooid. Zolang hij nog steeds goedertierenlijk verkondigers van het evangelie zendt, tot wie hij wil en wanneer hij wil, is zijn kerkvergaderend werk op aarde nog niet klaar. En dat doet de kerk bidden. Om de uitbreiding van Gods koninkrijk, om de bewaring van zijn kerk. En tegelijkertijd kennen ze dat hartelijke verlangen, dat hun koning zal komen, hun lieve koning, op de wolken des hemels, opdat straks zijn kerk voor eeuwig bij hem mag zijn, en ze nooit geen last meer zullen hebben van welke vijand dan ook. En met die verwachting mag Hanna haar lofzang gaan afsluiten. En daarom schrijf ik als thema boven de preek, bij de laatste akkoorden van Hanna's lofzang: Hanna bezingt het komende koninkrijk van God. Hanna bezingt het komende koninkrijk van God. Drie gedachten. In de eerste plaats de onderdanen van dat koninkrijk. Dat zijn de gunstgenoten van wie de Heer, van de Heere, van wie hij zegt: de voeten zal hij bewaren, vers 9a. In de tweede plaats staan we stil bij de vijanden van dat koninkrijk. Dat zijn de goddelozen, die zullen zwijgen in de duisternis. Dat zijn degenen die met de Heere twisten en ze zullen verpletterd worden. Ja, de Heere, zo staat er in onze tekst, zal in de hemel over hen donderen. En in de derde plaats staan we stil bij de koning van het koninkrijk, van wie Hanna zegt in vers 10b, de Heere zal de einde der aarde richten, en hij zal zijn koning sterkte geven, en de hoorn zijns gezalfden verhogen. Hanna bezingt het komende koninkrijk van God. De onderdanen van dat koninkrijk, de vijanden van dat koninkrijk en de koning van dat koninkrijk. De vorige keer hebben wij gehoord hoe Hanna mocht zingen van de grote eer die de ware gelovigen ten deel valt. Hij verheft de geringen uit het stof en doet de nooddruftigen en de nooddruftigen verhoogt hij uit de drek om te doen zitten bij de vorsten om hen de stoel der ere te doen beërven. Dat kon de Heere doen. We hebben gehoord van de grond daarvan, want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld daarop gezet. En hiermee bedoelde Hanna dat de Heere dat alles gedaan heeft, die ganse schepping en de onderhouding, door zijn almachtige, alomtegenwoordige kracht. En waar het voor haar totaal onmogelijk was om nog een kind ter wereld te brengen, is het die almachtige en alomtegenwoordige kracht die haar een zoon deed baren. En door diezelfde kracht heeft de Heere Hanna in haar leven bewaard. En zoals het ook in de schepping is, zo is het ook in de herschepping. Door Gods almachtige en alomtegenwoordige kracht wekt hij dode, geestelijk dode zondaren op tot het geestelijke leven. En wie dat wonder mag ondervinden, die zal vanaf dat moment ook in de kracht Gods bewaard worden. En dat wordt zo'n groot wonder voor de kerk des Heren, om in de kracht des Heren, in diezelfde almachtige, alomtegenwoordige kracht, nu bewaard te blijven bij die verworven zaligheid. Voor Petrus, die ook geen vreemde was geweest van dat wonder, gaf dat ook al zoveel reden om een lofzang te zingen. Ja, Gods kinderen hebben altijd zoveel redenen om een lofzang te zingen. En wat zegt Petrus dan? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijk, onbevlekkelijk en een onverwerkelijk verwerkelijke erfenis, die in de hemel bewaard wordt voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En van die bewaring van God zingt Hanna aan het einde van haar lofzang in vers 9a. De Heere bewaart dus zijn volk op reis naar de eeuwigheid. En dan moet u eens opletten hoe Hanna Gods kinderen hier noemt. Het zijn Gods gunstgenoten. Dat zijn de onderdanen van het koninkrijk van God. Maar wat zegt dat woord eigenlijk? Gunstgenoot. Het is afgeleid van het Hebreeuwse woord geset, dat in onze vertaling veelal vertaald wordt met goedertierenheid. Gunstgenoten, gemeente, dat zijn die gelukkige mensen voor wie de Heere zo onuitsprekelijk goed is. Het zijn mensen over wie het hart van God tiert van goedheid. Het zijn mensen tot wie Gods vriendelijk hart uitgaat en voor wie hij ook zijn vriendelijk hart openstelt. Het zijn die mensen die de Heer ook zo hebben leren kennen door het geloof. Die wel eens in verwondering mogen zingen: Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wanneer zingen ze dat? Als ze weer eens mogen ervaren en beleven in de strijd van het geestelijke leven uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat is toch zo'n wonder. Kent u daar iets van? Mag u ook behoren bij die gunstgenoten van de Heere? Dan hebt u ook wat anders geleerd. Dan hebt u ook geleerd dat de Heere zich niet in gunst tot u kon wenden, maar dat hij zich in wraak moest openbaren over u. Omdat u geleerd hebt door het werk van de Heilige Geest dat u een zondaar bent, en dat u vanwege uw zonden het voorwerp bent geworden van Gods toorn. En als daar iets van ervaren wordt in de ziel, dan wordt het benauwd, toch? Dan leer je met David zingen in Psalm 30, maar toen ge u slechts een ogenblik verbergde, trof mij vrees en schrik. En dan weet je niet meer hoe dat goed moet komen. Hoe kan toch een zondaar die in de schuld bij God staat en over wie Gods toorn ontstoken is, ooit nog Gods gunst, Gods vriendelijk aangezicht aanschouwen? Een mensenkind die daarbij ook nog eens gaat ervaren, maar ik heb dat vriendelijk aangezicht niet eens meer verdiend. Ik ben het niet meer waardig dat de Heer in gunst zijn aangezicht tot mij zou wenden. En toch aan degene die zalig worden het verstaan hoe het mogelijk is dat de Heer in wraak zijn aangezicht afwendt en vervolgens in gunst zijn aangezicht gaat richten op zo'n zondaar die zalig wordt. Dat kan namelijk alleen om Christus wil. En hij is Gods gunstgenoot bij uitnemendheid. Tot hem heel bijzonder gaat van eeuwigheid tot eeuwigheid zijn goedheid en vriendelijkheid uit. Het is die teerbeminde zoon van God de Vader, die hij met recht zijn troetelkind, zijn gunstgenoot kan noemen. Maar wat heeft God nu met zijn gunstgenoot gedaan? Hij heeft hem verbrijzeld, zegt Jesaja. Hij heeft hem overgegeven tot die bittere, smartelijke en ook smadelijke dood des kruises. Christus, de gunsteling van zijn Vader, de gunstgenoot van zijn Vader, werd een vervloekte aan het kruis. En toen hij daar hing als een vervloekte aan het kruis van Golgotha, toen ervaarde de Heer Jezus niets, maar dan ook niets meer van de gunst van zijn Vader. Toen was dat vriendelijke aangezicht van zijn Vader veranderd in een vertorend aangezicht. Toen ervaarde hij niet meer: ik ben Vaders gunstgenoot. En waarom heeft God dit met zijn Zoon gedaan? Om die rijke genade te verwerven, dat een goddeloze zondaar weer aangenomen zal worden als een gunstgenoot van God. Eeuwig wonder, de schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Dat is op Golgotha gebeurd, en daarom alleen leren al die gunstgenoten het in verwondering beleven. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, want de hitte van uw gramschap is geblust. Wat een rijkdom, gemeente, om een gunstgenoot van God te mogen zijn. Ja, welke eer is het toch om dat te mogen zijn. Dat is nou vrije gunst die eeuwig God bewoog om als het ware afgezonden te worden uit het ganse menselijke geslacht, om nou Gods gunstgenoot te mogen zijn, om verkoren te mogen worden tot die hoge stand. In Psalm 4, het vierde vers, zegt David: weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonden. Dat zijn die gelukkige mensen, die hebben God niet meer tegen. Nooit meer tegen. ten diepste. O ja, als ze weer naar ontvangen genade in de zonde vallen, dan voelen ze wel weer dat de Heer hen tegenkomt. Maar ten diepste krijgen ze God nooit meer tegen. Omdat tussen God en zijn gunstgenoten altijd die ene gunstgenoot staat, de Heer Jezus Christus. En toen Paulus dat kreeg te geloven, toen kon Paulus niet meer zwijgen van dat wonder. En heeft hij het uitgeroepen, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal dan nog tegen ons kunnen zijn, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij dan ook met hem niet alle dingen schenken? Ja, dan gaan die gunstgenoten het tot hun verwondering ondervinden. Ze hebben echt geen gebrek aan enig goed. Luister maar wat Hanna zegt. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren. Met de voeten zijn gunstgenoten, jongelui, wordt heel eenvoudig bedoeld de wegen, het pad dat de gelovigen moet gaan. Die woorden die roepen het beeld op van een reiziger, van een pelgrim, die door dit leven gaat op weg naar huis. Dat ziet zowel op de weg van het tijdelijke leven, gewoon je normale gang, elke dag, het opstaan, totdat je weer naar bed gaat en alles wat daartussen ligt. De weg door het leven. Maar het weg door het leven is voor Gods gunstgenoten ook een geestelijke weg. En dat is als het goed is ook het geestelijke leven. Het is het smalle pad naar de hemel. En in een weg van veel strijd komen al die pelgrims die daar gebracht zijn door de enge poort, straks in het vaderland hierboven. Maar o, die weg, die wegen, die voeten van die gunstgenoten, die zijn omgeven door zoveel gevaren. Daar is het gevaar van de aanvallen van de duivel. Daar zijn de gevaren om te vallen in de zonde. Daar is het gevaar om vergiftigd te worden met een valse leer of met een goedkope godsdienst. Daar is het gevaar van de wereldgelijkvormigheid. Daar is het gevaar dat de oude mens weer zo kan opspelen en het lijkt alsof er niets meer van het nieuwe leven openbaar kan komen. Daar is het gevaar om als een schaap elke keer weer achter die herder vandaan weg te zwerven. Daar is het gevaar dat de zorgvuldigheden van het leven, hoe legitiem ook, je eten, je drinken, je werk, het gaan naar school, dat al die dingen als het ware belemmeringen worden om gemeenschap met de Heere te hebben. En dan er allerlei andere gevaren van ziekte, van ongelukken, van ruzie, van twist, noem al die dingen maar op. Ja, elk uur, elk ogenblik zijn die gunstgenoten in gevaar. En toch zal de Heere hen bewaren. O ja, dat wil niet zeggen dat ze nooit ziek worden. Dat wil ook niet zeggen dat ze niet een ongeluk kunnen krijgen. Dat wil ook niet zeggen dat ze nooit meer in de zonde vallen en dat ze geen last meer hebben van de duivel en al die andere dingen. Maar als de Heere hier door middel van Hanna zegt dat hij zijn gunstgenoten zal bewaren, dan betekent dat dat zijn gunstgenoten nooit meer ten diepste in de eeuwige duisternis zullen omkomen. O, dat ze met vallen en opstaan door dit leven gaan, maar dat de Heer hen zo zal bewaren dat ze straks toch thuiskomen aan het einde van de reis. En als ze dan hier struikelen in dit leven, en ze wijken weer af van het goede pad, dan blijkt juist ook de bewaring van de Heere, doordat hij ze elke keer weer achterna gaat om ze op te zoeken en te brengen in het rechte spoor. opdat ze elke keer weer weren verstaan. Want gij, Heere, gij alleen, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen en mijn voet van aanstoot. En als dat elke keer weer ondervonden wordt, en we gaan steeds meer en meer zien wat de gevaren zijn die dagelijks bedreigen, dan leidt dat tot het gebed, tot dat afhankelijke gebed. Bewaar mij toch. Bewaar mij toch, o God, als het zwart van uw oogappel. Verberg mij toch onder de schaduw van uw vleugelen. Voor het aangezicht van de goddelozen die mij verwoesten. Mijn doodsvijanden die mij omringen. En echt, gemeente, wie zo afhankelijk mag leven. Al moet je soms een moeilijk pad gaan. Dan blijkt het toch elke keer weer waar te zijn. Hij is het. Al treft u het felst verdriet. Uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt. Hij is er als wachter. Sluim het niet, geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. En zo reizen die gunstgenoten over hun wegen. En zullen ze eens aankomen in het vaderhuis hierboven. En wat kunnen ze soms daarna verlangen. Kom, Heere Jezus. En als ze daar aankomen, zullen ze het horen. Komt, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Maar wat gaat er dan met de vijanden van Gods koninkrijk gebeuren? Dat wil in onze tweede gedachte gaan overdenken, de vijanden van het koninkrijk. Als Hanna zo geleid door de Heilige Geest mag zingen van het komende koninkrijk, over de burgers van dat koninkrijk, die gunstgenoten van God, dan komt ze ook terecht bij de vijanden van Gods koninkrijk. En dan gebruikt ze drie uitdrukkingen om die vijanden te omschrijven. Het zijn goddelozen. Het zijn mannen die menen kracht te hebben. En het zijn degenen die met de Heere twisten. Wat zeggen deze uitdrukkingen? Allereerst dat woord goddelozen. Dat woord komen we heel veel tegen in de Bijbel. Het zijn ten diepste de zondaren die leven zonder God. Hun hart is boos. Ze zijn vijanden van God. En dat komt juist openbaar in hun zonden. Want Paulus heeft gezegd dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God. Goddelozen, dat zijn mensen waarvan Paulus geschreven heeft in Romeinen 3. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Inderdaad. Ze zijn niet verstandig. Ze zijn blind, geestelijk blind. Ze zien niet in welk een groot gevaar zij verkeren. En daarbij denken ze dat ze heel wat zijn. Aan het einde van vers 9 spreekt Hanna van mensen die menen kracht te hebben. Dat zijn mensen die menen sterke helden te zijn. Het zijn mensen die durven nog wel eens wat tegen God te zeggen. Die durven zelfs tegen hun schepper te zeggen, wijkt van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Ja, die goddelozen durven zo te spreken en Hanna zegt dat ook heel eerlijk. Ze omschrijft ook heel eerlijk wie die vijanden van Gods koninkrijk zijn. Ze twisten met God. En het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor twisten, laat duidelijk zien dat het hier om pure vijandschap gaat. Tegen God. De goddelozen strijden tegen God, ze beschuldigen God, ze spreken hoogmoedige woorden tegen God en ze verzetten zich tegen Gods wil, ja, ze spotten met God. Ze zijn het niet met God eens. Kortom, gemeente, een goddeloze is een zondaar die God niet kent, die Christus niet kent, die voortleeft in de zonde, die hoogmoedig is, die zoveel durft te zeggen en denken en doen tegen God. Maar waar leven die goddelozen nu? Aan wie zat u al te denken? Aan die criminelen in Amsterdam misschien? Zat u misschien aan die terreuraanslagers te denken? Dacht u misschien aan de antichrist? Of denk aan zo'n prostituee die haar lichaam verkoopt aan Jan en alleman? Of zit je te wenen in de bank? En zeg je, Heer, ik ben die goddeloze. Want goddelozen, waar Hanna van zingt, komen niet alleen in de wereld voor, maar ook in de kerk. Er zijn brute goddelozen, maar ook hele nette goddelozen. En als ik dat zeg, heb ik de schrift erin mee. Dan moet ik niet anders doen dan wat mijn zender me opgedragen heeft. En van die roeping was ook Jesaja zich heel bewust. Want als Jesaja geroepen wordt om te gaan preken, dan moet hij preken tot, nee, niet de wereld. Jesaja is in de eerste plaats geen zendeling geworden, maar Jesaja moest naar het verbondsvolk van God. Jesaja werd geroepen om tot Juda en de inwoners van Jeruzalem te spreken. En wat is de boodschap geweest die Jesaja aan het verbondsvolk van God moest brengen? Samengevat. U komt het tegen in zijn profetie. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel gaan zal. Wee de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. En als de Heer die roeping bij Jesaja neerlegt en hij met die roeping moet gaan tot het verbondsvolk van God, dan blijkt onder dat verbondsvolk van God rechtvaardigen te zijn en goddelozen. En dat is nog zo. En roept dat opnieuw niet op, gemeenten, tot een heel serieus zelfonderzoek voor Gods aangezicht. Dat we allemaal persoonlijk, jullie ook jongens en meisjes, jullie jongeren, ouderen, één op één met God in een ontmoeting komen. En dat je eerlijk voor Gods aangezicht gaat afvragen, Heere, wie ben ik? Ben ik een goddeloze of ben ik een gunstgenoot? Maar wel kun je aan de buitenkant er keurig uitzien en netjes zijn. Maar als je hart onverzoend is, ben je een goddeloze. Een goddeloze op het erf van het genadeverbond. Zou het nu echt voor niets in de Bijbel staan, gemeente? Doorzoek uzelf nou. Ja, doorzoek u nou. Gij volk. Onderzoek uzelf. Niet je buurman. Niet je buurvrouw. Maar uzelf. Of gij in het geloof zijt. En haast u alstublieft met dat onderzoek. voor het te laat is. Want Hanna moet als een profetes gaan profeteren wat de Heere gaat doen met die goddelozen, het zij een brute goddeloze of zo'n nette goddeloze in de kerk. En wat zal de Heere daarmee doen als de zulken als een goddeloze zullen sterven en zich weigeren te bekeren? Zij zullen zwijgen in de duisternis. Zij zullen niet vermogen in kracht. Zij zullen verpletterd worden. En de Heere in de hemel zal over hen donderen. Ja, daar zingt Hanna van in haar loflied. En daarmee komt Hanna openbaren als een kind des Heren die voor een ogenblik aan Gods kant mag vallen. En wie dat voor een ogenblik doet, mag doen, die krijgt vrijmoedigheid om zulke woorden uit te spreken, ja zeker aangrijpende woorden, die spreken van het rechtvaardig oordeel van God, dat hij vellen zal over al zijn vijanden van dat heerlijk koninkrijk. En toen ik bezig was met de voorbereiding en ik bij dit deel terechtkwam, werden mijn gedachten geleid naar Matteüs 22. Want we kunnen het vanmorgen hebben over de goddelozen in de wereld. Maar dan is het grote gevaar dat we zelf buiten schot blijven. En daarom kom ik heel dicht bij uw hart. Als u vanmorgen nog eerlijk met uzelf omgaat en moet zeggen, ik ben nog een goddeloze en geen gunstgenoot. Wat staat er beschreven in Matteüs 22? Dat is die gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En de zaal raakt vol, jazeker. Echt waar hoor. Met mensen die bekleed zijn met het kleed van Jezus' gerechtigheid. En als de zaal vol is, dan komt daar de koning binnen. En hij overziet de schaar. Zou er geen glimlach op zijn gezicht gelegen hebben. Toen hij al die mensen zag zitten, bekleed met zijn kleed, het bruiloftskleed. Maar opeens verdween die glimlach. Want er zat er eentje tussen zonder bruiloftskleed. En die man die daar zat is het beeld van een mensenkind die heel zijn leven onder het woord heeft gezeten. Dat is een mensenkind die meende voor God te kunnen bestaan. Hij dacht dat hij een gunstgenoot was, maar hij bleek ten diepste een goddeloze te zijn. Hij was niet met God verzoend. Hij droeg niet het kleed van Christus' gerechtigheid. Hij was in dit leven niet helemaal ontkleed, zodat hij als een naakte arme zondaar voor God kwam te staan, die verloren moest gaan, tenzij hij bekleed werd met dat kleed, dat witte kleed van Jezus' gerechtigheid. Hij meende dat kleed niet nodig te hebben. En daarom zat hij zonder Christus aan die tafel. En toen kwam de koning tot hem. En hoe ver gaat de langmoedigheid van de Heer? Hij spreekt nochtans niet toe met gij goddeloze. Maar hij zegt, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed hebbende? En wat staat er dan, gemeente? Toen Christus deze vraag stelde aan die man, en hij verstomde, hij moest zwijgen. En waar kwam hij terecht? Waar kwam deze vijand van God en Christus terecht? O, hoor het toch, opdat de schrik des Heer u zou bewegen tot het geloof. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neem hem weg, werp hem in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Toen werd die man verbroken in zijn kracht. Toen werd hij verpletterd in de eeuwige nacht. Toen donderde Gods toren over hem tot in alle eeuwigheid. Gods toren donderde over een verbondskind. Dat meende zalig te kunnen worden buiten Christus. Toen is over die man in vervulling gegaan wat Jesaja heeft geprofeteerd. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur kan wonen? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed kan wonen? Wie is hier een goddeloze? Wie? Kun je weten? Kun je weten hoor? Wie is er nog onbekeerd? Wie kent Christus nog niet? Dan heb je dat bruiloftskleed niet. En als je nou zo moet sterven, is toch verloren? Eeuwig verloren. En hoe langmoedig, hoe traag van toren is nu die grote God. Hoe groot van goede tierenheid is Hij. Want nog komt Hij tot goddelozen. Met de prediking van genade. Nog laat hij het horen dat vijanden met God verzoend kunnen worden. Nog komt hij zo dicht bij u goddeloze. En zegt hij met een hart dat met innerlijke ontferming over uw staat bewogen is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Hij wil het nog doen, hij kan het nog doen. En hij zal het nog doen, totdat hij terugkomt op de wolken des hemels, dat goddelozen door het dierbare bloed van Christus met God worden verzoend. Ja, dat kan alleen vanwege Christus, in wiens naam Hanna haar lofzang mag besluiten, onze laatste gedachte, de koning van het koninkrijk. Als Hanna zo gezongen heeft over die gelukkige gunstgenoten en over die vijanden van het koninkrijk van God, dan komt ze bij de koning terecht. Daar blijkt een gezalfde koning te zijn, die de Heere geven zal. En we gaan vanmorgen voorbij aan de heilshistorische uitleg, maar stoten maar direct door naar de diepte. Hanna die heeft door het geloof een vergezicht gekregen en ze mag hier zingen van de komende Christus. De Heilige Geest maakt van Hanna een profetes. Christus zal komen. Maar eer dat het zo ver zal zijn, zal er nog zoveel gebeuren. De Heere zal komen met zijn oordelen, de Heere zal komen met zijn gerichten. Hij zal het volk Israël straffen, dat het uiteindelijk in de ballingschap terecht zal komen. En dat het lijkt alsof er niets meer zal kunnen vervuld worden van zijn beloften. Ja, het oordeel en de gerichten zullen zelfs over de heidense volken rondom Israël worden voltrokken, eer dat die groot en doorluchtige dag des Heren zal komen, dat in de kribbe van Bethlehem de Messias geboren zal worden. Dus Hanna die zingt allereerst van de eerste komst van Christus in deze wereld. Hij zal komen om te lijden, te sterven voor zijn volk. Hij zal komen om de eeuwige zaligheid voor al zijn gunstgenoten te verwerven. Jawel, dat zal een diepe weg worden. Maar niet een weg die zal eindigen in de dood. Christus zal doorlijden tot heerlijkheid ingaan. Hij zal weer opstaan uit de doden. Hij zal opvaren naar de hemel en daar zal hij de hoogste plaats ontvangen, de stoel der ere, zoals we de vorige keer hebben gehoord. En daar zal hij gaan zitten, als die gezalfde koning van zijn kerk. Hanna die drukt dat uit met de woorden, de horen van zijn gezalfde, de Messias is verhoogd. Straks zal hij daar zitten, met sterkte en eer. Alle macht ontvangen van zijn vader in de hemel en op de aarde. Hij zit daar, gemeente, op die stoel der eer als Sions gezalfde koning. Om dat koninkrijk van zijn vader te bevestigen. Om dat koninkrijk uit te breiden. Om dat koninkrijk te beschermen. En hij zit daar op die stoel ten goede van al zijn gunstgenoten. Daar bidt hij om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Daar bidt hij of een goddeloze een gunstgenoot mag worden. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Hij bidt daar om het behoud van een mensenkind die denkt hier op aarde verloren te zullen gaan. Omdat hij bekendgemaakt is met zijn zonde, met zijn schuld, met zijn strafwaardigheid. Hij zegt het in de hemel tegen zijn vader. Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdalen. Ik heb verzoening gevonden. Hij bidt om de bewaring van zijn gunstgenoten. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Hij heerst daar als Sions gezalfde koning over al zijn gunstgenoten. Niet één raakt hij ook maar één ogenblik uit het oog. De kleinen en de groten, hij ziet ze, ook degenen die nog in hun goddeloosheid voortleven, van wie hij weet dat ze zalig zullen worden. En hij zal ze achterna blijven gaan, totdat ze zalig gemaakt zijn. Ja, hij is daar bezig. Ten goede voor al die gunstgenoten. En als de laatste is toegebracht, komt hij terug als Sions gezalfde koning. En zijn vijanden dan? Over hen zal hij dan ook opstaan als koning. Als een machtig vorst. Maar hij zal dan de koning der verschrikking zijn. Hij zal daar staan op die grote dag als het lam, jazeker, geslacht voor al zijn gunstgenoten, maar voor al zijn vijanden zal hij dan het vertorende lam zijn. En dan zal het waar worden wat we samen gelezen hebben of wat in Gods woord staat. De Heere heeft tot de Heere gesproken. God de Vader heeft tot zijn Zoon gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Welk een koning is hij? Hij is de gezalfde. Letterlijk staat er in onze tekst in het Hebreeuws, hij is de Mashiach. En u hoort wel welke naam daarin opgesloten ligt. Messias. In het Grieks is dat de Christus. En waarom is hij zo? Omdat hij gezalfd is, zingt Hanna. Gezalfd niet alleen tot koning, maar op grond van de Bijbel weten wij dat hij ook gezalfd is tot profeet. Om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Om te verbinden die gebroken van hart zijn. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Om het jaar van het welbehagen uit te roepen. O, zit u vanmorgen zo gebroken van hart? Zucht u misschien hier in de kerk of thuis bij de kerktelefoon. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uws naams die heerlijk is. Lig je misschien ook zo vast in de banden van de dood, van de zonde, van de aanvechtingen. En mis je ook zo alle troost in deze ogenblikken? Weet je de weg niet meer? Hanna zingt hier van de Messias, de gezalfde die het u toeroept. Al die grote profeet komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Ik zal u onderwijzen en leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. En hij is ook gezalfd om priester te zijn. Ook dat hoort bij het woordje gezalfde. Om als priester tegelijkertijd het lam te zijn dat de zonde der wereld wegdraagt. Drukken de zonde ook uw ziel naar beneden? Druk de schuld die u moet betalen, maar niet kan betalen, u ook zo in het stof? O, zie eens, Hanna zingt van de gezalfde. Dat is ook Sion's betalende borg. En waar u het niet meer weet, waar bij u niet meer kan, daar is hij die volkomen zalig maken, die alles gedaan heeft om een arme zondaar met God te verzoenen. Hij liet zich verbrijzelen, zei ik, door zijn vader. De hemel heeft over Christus gedonderd. En hoe gewillig was hij in deze weg. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Voor gunstgenoten, die zichzelf leren kennen als goddeloos. En wat zegt hij nou tegen die mensenkinderen? Die zondaren, die het beleven, ik kan voor mijn schuld niet betalen. Heren, wat ik ook doe en wat ik ook probeer, het wordt alleen maar erger. Dan zegt hij zo liefdevol. Het hoeft ook niet. Het kan ook niet. Maar ik zal borg voor u zijn. Ik ben het offer. Voor u. En op grond van dat offer zeg ik het ook tegen mijn vader. Ben ik een voorspraak bij mijn vader? En ben ik de enige die u met mijn vader kan verzoenen? En ik ben ook die priester die u kan zegenen. En het tot u zegt, op grond van mijn bloed. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Maar heel in het bijzonder zingt Hanna in haar lied van hem als koning, die zijn kerk door woord en geest regeert en bij die verworven verlossing beschut en behoudt. En daarom ligt de zaligheid voor u kinderzeren zo vast. Zo vast. En al kunnen de momenten zijn dat je beleven moet en belijden moet. Ik ben de naam van gunstgenoot me niet meer waardig. Dan blijft u toch nog in Gods oog, in Gods hart, zijn gunstgenoot. Hoe vaak u dan ook struikelt in de zonde. Hoe machtig veel de vijanden ook kunnen zijn. Hoe vreselijk de keren ze ook kunnen gaan. Toch staat dat koninkrijk van God onbeweeglijk vast. Vast op dat welbehagen van God. Vast op dat eeuwigdurende, blijvende offer van Christus. En daarom komt er een einde aan de strijd. Daarom komt straks die volkomen verlossing voor al Gods gunstgenoten. Als God alles in allen zal zijn. En laat deze zalige wetenschap, deze troost, voor de kerk des Heren steeds reden zijn. Om te blijven bidden, ziende op je man, je vrouw, je kinderen, je kleinkinderen, de gemeente, je collega's, je vrienden. Uw koninkrijk, komen Heer. Uw koninkrijk, o denk toch aan mijn vrouw, aan mijn man, aan mijn lieve kinderen, aan mijn kleinkinderen, Heer, bekeer ze toch, uw koninkrijk komen. En laat het tegelijkertijd een aansporing zijn om die zalige toekomst te verwachten. Want Christus, de gezalfde koning, zal het toch zijn bruid voorzeggen en erin volgaan. Ja, ik kom haastiglijk. Amen. En de geest en de bruid zeggen het hem na. Kom. Ja, kom. Heere Jezus. Amen.
Thank you.
Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heer, het is van tweeën één. Een gunstgenoot of een goddeloze. En Hanna heeft ervan mogen zingen. Heere, laat het een wonder mogen zijn, als we door genade gunstgenoot zijn. En laat het een aansporing zijn om u te zoeken, als we eerlijk moeten zeggen, ik ben nog een goddeloze. Dan is er bij u vandaan nog doen aan, Heere. Wilt u dan eens de stille naprediker zijn van dit woord, dat enerzijds vol van troost was, en anderzijds zo zeer ernstig. Heere, wat laat u een mensenkind moeilijk verloren gaan, dat het ons mag brengen op de knieën. Hartelijk dank dat we zo bij elkaar mochten zijn. Zegen het werk van de zondagsschool en brengt ons vanavond ook weer samen om het onderwijs uit de catechismus te mogen ontvangen. Vergeef het zondig en zegen het uwe, uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het gebed uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Gebed des Heren, vers 3. Vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.